De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
Ik ben Jacqueline en in de podcast Lust praat ik over relaties, intimiteit en alles wat met lust te maken heeft met ervaringsdeskundigen en experts. Of je nu in een relatie zit, single bent of iets daartussenin, Lust is de podcast voor jou. Overal te beluisteren, dus ook in jouw favoriete podcast app.
Miek.
Ja?
Het is 's avonds laat, maar vandaag was je naar school, toch?
Ja.
En wat moest je meenemen?
Schoonmaakmiddelen.
Ja, alle kinderen uit de klas van Wiek moesten schoonmaakmiddelen meenemen naar school. Want, dat had in de nieuwsbrief gestaan, vanwege corona was het schoonmaakbudget voor de grote paasschoonmaak op. En dus nam Wiek mee...
Een spriets?
Ja, een spriets. En dat is ons eigen verzonnen woord voor een zo'n plantenspuit met daar een beetje dreft en water in. Dus dat nam hij mee. En wat nog meer?
Een brouwdoekje, een beetje een soort afwasdoekje of zo.
Ja, het had in de nieuwsbrief gestaan. En afgelopen woensdag op 31 maart kwam er toch in de WhatsApp-groep van de ouders van de klas van... Hé, schoonmaakmiddelen mee naar school nemen? Totdat een van de ouders zei, ja, maar let even op de datum. Want welke dag is het morgen? En toen reageerden de andere ouders van, oh ja, natuurlijk. En een van hen, Jeroen, die kwam met een heel leuk klein verhaaltje. En toen dacht ik bel hem even op om te vragen of hij dat verhaaltje aan mij wil vertellen. En dat heb ik gedaan.
Ik zat in de derde klas op de Prinses Irene school bij juf Selen. En juf Selen was zo leuk. Ze was mooi en ze was warm en knap. En ze was, nou ja, ik wist zelf niet dat ik verliefd was. Maar mijn vader wist dat denk ik wel. En op een avond zegt hij tegen mij, juf Selen heeft mij gebeld. En heeft gevraagd of jij morgen voor haar een banaan mee wil nemen naar school. Nou, dat was echt een enorme gebeurtenis. En ik voelde me helemaal warm worden. En de juf wil dat ik een banaan voor haar meeneem naar school. Hebben we wel een banaan? Enfin, werd heel onrustig daarvan. Nou, we hadden een banaan. En de volgende dag nam ik die banaan mee naar school. Maar het was zo onwerkelijk allemaal dat ik daar met die banaan in mijn tas zat voor juf Selen. En ze liet helemaal niks merken ook nog. Dus het was allemaal heel vreemd. Ja, ik wou dat ook natuurlijk niet geven waar iedereen bij was. Dus aan het begin van het speelkwartier heb ik wat gedraald in de klas totdat iedereen weg was. En toen ging ik dus naar juf Selen toe en gaf haar de banaan. En... ze zei van, dankjewel, waarom? En ik vroeg van, maar u had toch mijn vader gebeld of ik een banaan voor u mee wilde nemen naar school? Maar nee dus. En ze zei van, nou, ik denk dat je vader gewoon een grapje met je heeft willen maken. Nou, dat was 1 april 1969. En het heeft wel, denk ik, ja, tot wel halverwege de jaren 70 geduurd voordat ik weer een gewoon gesprek met mijn vader kon voeren. Later is het wel helemaal weer goed gekomen hoor, tussen mij en mijn vader.
Als je goed gelezen hebt, dan las je dat dit aflevering 3 is van Man met de microfoon. Nou, dat klopt niet helemaal, want wat je net hoorde is nieuw. Maar zo af en toe laat ik wel iets van vroeger horen aan mensen die net zijn ingestapt om ze te laten merken, oh, je kan nog al die andere oude afleveringen ook beluisteren. En soms ben ik met nieuwe afleveringen bezig die iets meer tijd vergen, of dan ben ik ergens naar op zoek. Dus dan is het ook wel handig. En nu helemaal, met 1 april dacht ik, oh, ik heb een aflevering ooit gemaakt die heette In de Maling. En die wil ik heel graag nog een keer aan jullie laten horen. Maar ik ben natuurlijk ook bezig met die kanarieboekjes, hè. En ik zoek nog voor het kanarieboekje. Hier ligt hij, wacht even. Uw hond als gezonde en prettige kameraad. Ja, heb je een verhaal waarin een hond een bijzondere rol speelt? Bel dan 3 woorden door naar 084 83 71282. Ik zeg het aan het einde ook nog een keer. En ja, dan kunnen jullie nu gaan luisteren, of weer gaan luisteren, naar aflevering 3 van Man met de Microfoon.
Dit is Man met de Microfoon, met echte en bijna echte verhalen uit een stadswijk. En ik ben Chris Baeyema.
Ik ben intuïtie, zei me, er is iets niet in orde. Ja?
En dan kwam hij na 2-3 uur kwam hij terug en dan zei hij, Karel, Henk, ik heb echt mijn best gedaan, maar het is, niemand heeft het.
Ik kan ook niet thuis blijven. Waarom moet ik elke dag thuis?
Wat het nou precies is, dat ben ik tot op de dag van vandaag nog aan het uitzoeken.
Ja, dat is de man die alles ziet en je straft als je iets fout doet.
Nou, volgens mij weten jullie het wel. Ik heb een oranje bus, een Ford Transit uit 1985. En daarmee rijd ik door mijn buurt om mensen te interviewen. En het zou elke stadswijk kunnen zijn, maar het is de mijne. Omdat ik denk dat ja, de beste verhalen misschien wel om de hoek liggen. En deze keer ben ik met mijn bus gaan rondrijden om te kijken of ik gaandeweg een thema voor deze aflevering zou kunnen vinden. En zo reed ik op een middag met mijn bus een gedeelte van mijn buurt in. Dat is eigenlijk een soort dorpje met huizen, ik denk gemaakt in de jaren 20 van beton. En vroeger lag naast dat dorpje, geplakt echt aan dat dorpje, het stadion van de grote voetbalploeg van de stad. En er is een klein pleintje. En op dat pleintje is een snackbar. En daar ben ik naar binnen gelopen. En er zat een Chinese meneer in zijn eentje de krant te lezen.
Hallo, mag ik u wat vragen?
Ja. En ik raakte in gesprek met hem over die snackbar. En ik vroeg hem allereerst... Ja,
en wat is nou het leuke van een snackbar hebben?
Leuke van de snackbar?
Ja, wat vind je nou leuk?
Helemaal niks. Alleen kan ik nog met mensen contact en dan wat te doen. Kan ik iedere dag nog kranten hier zitten lust te lezen.
Maar u vindt helemaal niks aan een snackbar?
Nee, helemaal niks meer aan. Met mijn leeftijd, wat moet ik nog? Ik kan ook niet thuis blijven. Wat moet ik elke dag thuis?
Meneer Bungo, zoals die heet, is inmiddels 66... En het gaat steeds slechter met de snackbar. Maar eerlijk gezegd is het vanaf het begin al niet goed gegaan. En dat was al 25 jaar geleden toen hij de zaak kocht.
Hoe moet ik zeggen? Dat is oplichter, die eigenaar.
Hij kocht het van een oplichter.
Die prijs wat je vraagt is een beetje te hoog. Mag ik die balans van je zien? Hij zei, nee, ik heb geen balans. Ik zei, dat kan niet. 4,5 jaar moet je toch een balans hebben.
De verkoper kan niet de boeken overleggen. En stelt voor om gewoon een keer langs te komen om te kijken hoeveel klanten die heeft. En dan zegt meneer Bungo...
Nou, ik zeg oké, dan kom je morgen. Nee. Ik wil die klanten en het personeel niet weten dat ik die zak wil verkopen. Daarom, u moet komen wanneer ik bellen. Dan ik regel dat niemand weet. Nou, ik zeg oké, ik kom er.
De eigenaar zegt, nee, je kan niet langskomen, want ik wil niet dat mijn personeel en mijn klanten doorhebben dat ik mijn zaak wil verkopen. Ik bel jou wel op het moment dat je langs kan komen. En toen meneer Bungo dit aan mij vertelde, toen dacht ik, het ligt toch wel heel erg voor de hand dat hij dan mensen ronselt, toch? Dat denk jij nu ook. En het gekke is, dat is niet zo. Dat mag niet. Meneer Bungo wordt gebeld, je kan nu langskomen. En dan gaat hij langs en ja.
Oh, hele druk. Niet alleen hele zak vol, buiten nog helemaal vol met mensen.
De zaak is helemaal vol. Er staat een rij buiten de winkel. En de eigenaar zegt, ik bel je nog wel een keer op. En inderdaad, 2 weken later...
Kom maar meer kijken. Oké, kom maar kijken. Oh, weer dezelfde. Dat is zo druk. Nou, ik denk, oké, dat is een goede zak. Koop ik.
Meneer Bungo koopt de snackbar... Gaat open en er komt bijna niemand. En dan komt de aap uit de mouw. Hij is 2 keer wezen kijken. 2 keer, terwijl de voetbalploeg van het stadion dat vastgeplakt zit aan het dorpje een thuiswedstrijd speelde.
Ja, dan iedereen gaat daarachter of hier parkeren, kom maar hier eten, want daar bij de stadion is het heel duur. Alles is duur daar. Alleen hier goedkoper. Dan iedereen komen hier eten en dan gaan we naar voetbal kijken. Daarna komen ze terug, komen weer eten en dan gaan we weg. Dan ik trap
maar het is wel een klassiek oplichtersverhaal. Het is wel een mooi verhaal op zich.
Ik trap in, nou ja, maar kan niks te doen. Maar, ja.
Een klassiek oplichtersverhaal. En daarmee heb ik wel het thema van deze aflevering gevonden. Namelijk in de maling. Over mensen die belazerd worden of zelf iemand ertussen nemen. En zoals iedere keer heb ik naast de echte verhalen ook de bijna echte verhalen. En die scènes worden geschreven en die neem ik op met acteurs. Ook gewoon bij mij in de buurt. Zoals deze. Mijn overbuurman heeft een bestelling gedaan bij pizzabedrijf Vesuvius. En die zijn zojuist met een klein autootje gearriveerd.
Goedenavond. Goedenavond, Vesuvius. Meneer Van Heukelom.
Present.
Ja. Ik heb 20 pizza's.
Ja, maar dat hoef ik niet hoor. Ik ben er in mijn eentje.
Ik ben ook in mijn eentje met 20 pizza's. Dat is 159 euro.
Ja, dat is een practical joke. Dat is een practical joke. U heeft 20 pizza's, maar ik ben maar alleen. Dus dat is een practical joke.
Maar wacht even. U heeft toch 20 pizza's besteld?
Ja, dat klopt. Maar ik ben maar alleen. Hè? Dus
ja.
Ik kan natuurlijk nog 20 pizza's op. Dat gaat hem niet worden. Dus dat wordt linea recta terug naar Vesuvius.
Dit is een practical joke.
Ja, kijk, daar heb je hem. Valt het kwartje. Sorry, dat is kostelijk toch.
Nou, de grap is dat ik 20 pizza's bezorg bij iemand die ze niet besteld heeft.
Maar dat... ik ben maar alleen, hè.
Ja, maar u had ze bij iemand anders moeten laten bezorgen. Dan was het een practical joke geweest.
Oh. Maar even... Ik ken niemand die 20 pizza's nodig heeft.
Ik wil graag even afrekenen. 159 euro alsjeblieft.
Dat is een dure grap.
Kan ik pinnen?
Zeker.
Dit is mijn huis. En ik loop naar buiten en ik loop naar mijn buurvrouw. Eén deur verder en dat is D. En Dee had laatst gevraagd of ik haar huis in de gaten wilde houden, omdat ze dacht dat er misschien zou worden ingebroken. Want ze had aan de telefoon precies verteld wat er binnen te halen viel. En dat was nogal al een slinkse wijze gebeurd. Dus ik dacht, ik maak nu even met haar een soort reconstructie of een les. Hoe krijg ik van oude dametjes te horen wat er binnen nog te halen valt, waar we iets dan van kunnen leren. Hoe dat gebeurt.
Hier, nu... Hi Chris.
Ja, daar is Dee.
Hey Dee.
Wat is dat?
Ik ben je aan het opnemen.
Oh.
Voor de radio.
Oh ja? Ja. Zo, alsjeblieft.
Maar mag ik even binnenkomen?
Ja, natuurlijk. Vanzelf.
Nou, we gaan zo aan de reconstructie beginnen. Maar ik was vergeten met deze opname om te vragen hoe oud ze was. Dus dat heb ik even nog los later opgenomen.
Dee, ik ben nog heel even terug.
Ja, waarom?
Alleen maar om te vragen hoe oud je bent.
Mag je ruien?
Ja, 56.
65. Nee hoor, 82.
Goed, terug naar de les. Hoe krijg ik van oude dametjes te horen of er binnen nog wat te halen valt? En Dee had achteraf, had ze het wel door.
Ik ben intuïtie, zei me, er is iets niet in orde. Ja? Toen heb ik meteen de politie gebeld.
Maar ja, zo is Dee. Voor hetzelfde geld hebben ze niks door. Goed, wat moet je doen? Je belt in dit geval Dee op en dan zeg je dat je van het gemeentelijk energiebedrijf bent.
Oh, zeg ik. Ja, we hebben doorgekregen dat er bij u een gaslek is. Een gaslek. Oh. Ja, mevrouw, en het is namelijk zo. Als er een ramp ontstaat daardoor, dan betaalt de gemeente dat. Maar als het bij u is, hè, als er dan kleine dingen aan u heeft schade, hebt u veel schade aan uw dingen. En bent u verzekerd? Ik zeg ja, natuurlijk ben ik verzekerd. Hebt u echt waardevolle dingen in huis? Dan zei ik, ja, dat heb ik ook. Maar tot hoeveel bent u dan verzekerd? En ik ging rustig door.
En daar ging D.
Ik zei, ja, ik ben vrij hoog verzekerd, zei ik. Hè? En,
maar wat voor spullen zei je dat je
en toen zei, nou, ik heb nog een piano in mijn huis staan. Hè? En hij zei, nou, dat is niet zo heel erg. En toen ging ik, maar ik weet niet of ik dat daar kan vertellen.
Zeg maar gewoon.
Ik zeg, ja, en ik heb ook nog juwelen in mijn huis.
Kijk, en nu weet je genoeg. En dan is het alleen nog even zaak om op een inventieve manier het telefoongesprek af te sluiten.
Toen zei hij van, ach mevrouw, wilt u de warmwaterkraan even opendraaien? Nou, en toen zegt, hebt u dat gedaan? Toen zeg ik ja. Oh ja, nou er is er niks aan de hand. Hij hing op en daarna heb ik nooit meer wat gehoord. Nooit meer.
D heeft nog wel de politie gebeld. Die zei dat ze erin gelopen was. En alle waardevolle spullen?
En, want ik heb het ook niet in huis hoor, nou, momenteel hoor. Ja, begrijp je? Nou, dat was het verhaal.
Zal ik het eerst eens gewoon even gewoon zeggen en vertellen?
Dit is mijn vader. En in gesprekken met mijn vader gaat het heel vaak over het geloof. En dan is dit een heel belangrijk verhaal.
Ik kom uit een goed gereformeerd gezin.
En wat was God dan voor een figuur?
Ja, dat is de man die alles ziet en je straft als je iets fout doet. En bij wie je dus ook vergeving moet vragen voor wat je verkeerd hebt gedaan. En als je natuurlijk veel tegenslagen in je leven hebt, werd er ook wel eens gezet van, ja, nou, je hebt misschien wel grote zonden gedaan en God straft je daarmee.
Oké, tot zover de inleiding. Dan nu het verhaal.
En nu ga ik terug naar het jaar 1976. In dat jaar was mijn moeder overleden. En een paar weken na het overlijden van mijn moeder ben ik met mijn vader, om hem te entertainen, naar een lezing gegaan van professor Kuitert. Dan moet ik erbij vertellen, professor Kuitert was hoogleraar theologie geweest op de Vrije Universiteit. En op de Vrije Universiteit werden de predikanten voor de gereformeerde kerk opgeleid. Op die lezing die hij hield, vertelde hij ook over allerlei nieuwe ontwikkelingen in de theologie. Dat wat er in de Bijbel staat, dat je dat niet altijd zo verschrikkelijk letterlijk moet nemen.
En wat is dan volgens jou de kern van Kuitert?
Het allermooiste wat Kuitert heeft gezegd, alles wat wij over boven weten en zeggen, is beneden bedacht.
Dus eigenlijk, God bestaat niet.
En je zou dan ook wel kunnen zeggen, God bestaat niet. Maar ja, je mag wel zeggen dat God bestaat, maar dat bedenken we dan op de aarde.
Oké, terug naar de lezing.
Hij heeft dus die avond die lezing gehouden. En toen kwam de pauze. En na de pauze kon je vragen stellen. En een van de vragenstelsters zei, professor, ik heb met grote belangstelling naar uw verhaal geluisterd. Maar ik vraag mij nu af, waarom hebben wij dat niet van onze predikanten gehoord? Ja, zegt hij, ja, maar ik heb het ze op college wel verteld. Toen zijn we naar huis gegaan. En toen bracht ik mijn vader thuis. En toen zei ik thuis nog even tegen hem, hoe vond je het nou vanavond? En toen zei mijn vader toch wel wat verbitterd en teleurgesteld. Ze wisten het wel, die dominees, vroeger. Maar ze hebben ons belazerd. En dat vind ik tot op de dag van vandaag nog altijd verschrikkelijk triest voor mijn vader.
Op de markt zie ik het mij bekende echtpaar Rob en Anja met alweer een nieuw product.
De multi-malen klik-klak-ritsrat. Eenvoudig en lekker. Hallo.
U heeft een product.
Ja, we hebben een nieuw product.
Ja, de multimaler. Ja. Hé, hey, daar ben je weer. Hallo. De multimaler.
En wat is een multimaler?
Kan echt alles in. Multi betekent alles. Het is gewoon internationaal woord. Voor alles kan alles in. De multimaler.
Bijvoorbeeld smoothie. Je doet er een peer in en frambozen. En je hebt een peer frambozen. Smoothie.
Klik-klak. Ritterat.
Hallo.
Eenvoudig en lekker.
Meer logisch.
En is dit uw eigen uitvinding?
Nou, we hebben in ieder geval de rechten.
Hebben we de naam bedacht?
Er staat een R'tje achter in zo'n rondje. En dat is dus een trademark.
Een echt merk, hè? Klik, klak,
en het is internationaal. En nou ja, dit is nog maar het begin, meneer.
Ja. Ja. Klik, klak, ritrat. Wie wil het proberen, dames en heren?
Hey, maar, oh, wacht, maar, als het maar dan is het toch internationaal niet zo handig, ja? Als het multimaler heet?
Multi betekent alles.
Nee, maar in het Engels is het toch... betekent multimaler is toch helemaal niks?
Het is geen mailer, het is een maler. Maler, multimaler.
Maler.
Ja, nee, maar maler in het Duits is schilder. Dus je zou eerder denken, multimixer of zoiets.
Het is maar gewoon een nametje. Coca-Cola betekent er ook helemaal niks.
Ja, maar Coca-Cola is volgens mij van de... dat is van de cola-noot. Nou, en de coca-plant.
Ik gewoon bij wijze van spreken, ja?
Smoothie!
Ja, dat kost maar zo'n erretje. 10.000 euro.
We hebben dus wel een tweede hypotheek moeten nemen. En een behoorlijke tweede hypotheek.
Mevrouw, wat is de kern van het geheel? Dat zijn deze vlijmscherpe, contra-roterende mesjes.
God, nou gaat het ook nog mis.
En dit is zichzelf in de maling.
Nu even niet dan, ja.
Oh jezus, allemaal bloed. Ik kan er heel... Oh.
Wat moet ik doen, Rob? Wat moet ik doen, Rob?
Oh, gooi er nog maar wat peer in.
En we hebben de smoothie.
Dit is bij mijn buurman Karel.
Heb je even tijd?
Ja.
Karel die was jarenlang samen met zijn broer eigenaar van een legendarisch café in het centrum. La Bastille. En daar hadden ze allemaal eigen tradities.
En dat was de gewoonte, als er een personeelslid aangenomen werd, dan moest hij even door de mangel. Dan werd hij even in de zeik genomen. En dan zeiden we altijd, Jan, Piet, Klaas, Gerry, haal jij even bij een collega van de Beurties of Biblos of Le Berry een fles suikervrije jenever. Want we hebben niet meer in het magazijn staan. En die jongen die wilde natuurlijk gelijk een goede beurt maken bij zijn nieuwe baas. Dus die ging op pad. En dan hadden we een afspraak met al die zaken, dat we wisten dat er weer zo'n nieuw lid langs zou komen. En natuurlijk had geen één café, die had net niet de suikervrije jenever in huis. Dus toen werd hij weer van Le Berry, werd hij weer naar de Biblos gestuurd. En van de Biblos ging hij weer naar de Beatles. En van de Beatles naar de Loase. En dan kwam hij na 2-3 uur kwam hij terug. En dan zei hij, Karel Henk, ik heb echt mijn best gedaan. Maar het is, niemand heeft het. En dan moesten we kenbaar maken dat hij was ontgroend. Stelde niks voor en we vonden het toch heel belangrijk.
In de eerste aflevering van Man met de microfoon zit het verhaal van Raaf, die na een heftige periode in zijn leven, waarbij hij in de war was geraakt, een frisse start heeft gemaakt. Maar ik heb daar nog niet verteld hoe ik Raaf ooit ben tegengekomen. Want ik reed met mijn bus door de buurt en toen zag ik iemand die dezelfde jas aan had als ik. En daar ben ik op afgelopen en dat was Raaf. En wij raakten met elkaar in gesprek en we hebben heel lang met elkaar gepraat. En het verhaal van de frisse start is terechtgekomen in aflevering 1. Maar daarvoor heeft hij me een heel ander verhaal verteld. En daar is het nu tijd voor.
Boudewijn ken ik van een bruiloft. Van een vriend van ons, gezamenlijke vriend. Maar Boudewijn en ik kenden elkaar niet. En toen heb ik een theaterekje gedaan en er was nog iemand voor nodig. En Boudewijn had zoiets van, ja, dat doe ik graag aan mee. En zo kruisten onze wegen.
Het is een bijzondere ontmoeting tussen deze twee mannen, want ze voelen dat ze iets gemeen hebben met elkaar.
Ja, wij voelen ons kind en wij willen leuke dingen doen in het leven.
En dan leuke dingen doen, het liefst?
Buiten, in de openbare ruimte. En dat zijn we gaan doen.
Ze spreken af en gaan op avontuur.
Nou, we hebben in de stad afgesproken. En we gingen gewoon fietsen en kijken wat we tegenkwamen. En we kwamen bij een rotonde. En op die rotonde staat ook een huisje, een elektriciteitshuisje. En daar zijn we opgeklommen. En toen hebben we op dat elektriciteitshuisje gestaan. En ja, dat gaf een goed gevoel. Ja.
Het vrije spelen in de openbare ruimte. Dat hebben ze ontdekt. Maar er was nog iets belangrijks.
Volgens mij heeft Boudewijn een fascinatie voor apparaten. Hij heeft het altijd over units. Ik weet eigenlijk niet eens wat die unit is. Maar hij heeft het altijd over units. Ja, dan bouw ik een unit. Dus ik dacht, ja, ik ben wel heel benieuwd wat je nou eigenlijk maakt. En we gingen verder praten over, nou, wat gaan we nou doen? En toen besloten we te combineren. Het vrije buiten zijn en het bouwen van units. En dat is eigenlijk de basis van alles kan. Alles kan, dat zijn schijnactiviteiten in de openbare ruimte. En wat het nou precies is, dat ben ik tot op de dag van vandaag nog aan het uitzoeken.
Dit is dus eigenlijk een kleine geschiedenis van alles kan. Waarbij moet worden opgemerkt dat Boudewijn niet mee wil doen, omdat hij een bedrijfje heeft en hij niet wil dat zijn klanten weten dat hij bij alles kan betrokken is. Maar goed, deze geschiedenis is nog maar net begonnen. En Boudewijn en Raaf zijn op zoek naar wat ze eigenlijk willen.
We zoeken naar een rol die legitimeert dat je overal kan staan. Want het eerste wat wij zijn gaan doen, landmeters.
Ze besluiten het land te gaan meten op een van de drukste plekken in de stad. Ze kopen professionele werkmanskleding en ze bouwen ieder hun eigen unit.
Van een oude filmcamera heb ik wat dingen aangemaakt en die heb ik ook industrieel grijs-groen gespoten. En ja, dat kon in mijn ogen prima door als landmeetapparatuur. En Boudewijn die had iets, het leek wel of het ook nog signalen van buiten de aarde kon opvangen. En het was een zwart apparaat, jij kon het helemaal niet plaatsen. En wat dit apparaat zou kunnen doen, geen idee.
Ze gaan met hun spullen de stad in en beginnen.
Ja, dat was toen ook nog een beetje gewoon de rebel zijn. Want ja, als ik op de treinbaan ga staan, dan kan niemand er meer door. Dus dat vond ik ook heel spannend, want er kwam een tram aan en die stopte. Want ik had die stopte al voordat ik mijn spullen had staan. Dus ik was op weg naar die plek. En ik was alleen maar mijn statief aan het uitstallen. En die tram die stopte. En die gaf ons gewoon de ruimte. En achter die tram stopte nog een tram. En volgens mij daarna nog een tram. Dus het was gewoon spannend. Maar ja, ik moest gewoon de klus afmaken. Dus, en een landmeter die beweegt nooit snel. Die jongens die doen alles gewoon op routine en met rust. Dus ik dacht, ik moet vooral rustig zijn. En dus ik doe mijn meting. En toen was eigenlijk het allermooiste moment. Ik klapte drie poot in. En ik doe drie stappen opzij. En ik sta weer op de vluchtheuvel waar ook het bushok is. En die trams die bleven staan. En pas toen ik het signaal maakte van rij maar weer verder. Toen kwam de stoet in beweging. En toen hadden we zoiets van dit is echt, hier doen we het voor.
En dan verschijnt er opeens, geheel onverwachts, een bekende van Raaf, Richard.
En Richard zei, hey Raaf, heb je een nieuwe job? Vertel. Maar ja, we zaten in alles kan, dus ik kon het niet vertellen. Dus, en dat vond hij zo intrigerend, dat hij zei, ik doe mee met jullie jongens.
En vanaf dat moment besluit Richard om alle acties van Raaf en Boudewijn vast te leggen op foto en video.
Volgende klus, dat was de grasmaaiklus. Grasmaaiklus, wij vonden we moeten gemotoriseerd maaien.
En ze hebben er ook al een beeld bij. Ze willen maaien voor een tram uit. Ze prikken een datum, regelen een elektrische grasmaaier en nemen pionnen mee om de straat af te zetten.
En we kwamen daar aan en we hoorden een gemotoriseerd geluid. En het was een grasmaaier van de gemeente. En wij dachten van, dit schiet niet op, nu gaat het niet lukken. En ik loop, ik had mijn kleding aan, ik loop naar die man op die man af. Ik zeg, we moeten even afstemmen. Maar jij maait hier, ik ben heel benieuwd wat jouw opdracht is. Dus die man die vertelt wat zijn terrein is, wat hij gaat maaien. Ik zeg, nou, dat is heel mooi, want we moesten even kijken of er een overlap is. We hebben opdracht om de trambaan en omgeving te maaien. Dus dat zijn we gaan doen. Er kwam een tram aan en die kwam om de hoek. En die ziet opeens ons staan. En die pion stond er wel, maar die trambestuurder was daar helemaal niet op voorbereid. Dus die schrok en er was veel te veel snelheid en er ontstond een gevaarlijke situatie. Dus wij moesten maaien voor ons leven. Het is al goed gegaan. En toen die eenmaal uit beeld was in de volgende trams, hebben we echt hele prettige ervaringen mee gehad. Want als de trambestuurder je wel ziet, ja, dan houdt hij er rekening mee. Want jij maait zijn baan. Dus dat spreekt respect uit.
Na de geslaagde grasmaaiactie raakt Alleskan goed op dreef. In een van de volgende acties doen ze pulsmetingen voor een metrotunnel die wordt aangelegd. Ze kopen een bouwwerkerstent en zetten die ergens op een vluchtheuvel.
In die tent hadden we geluidsapparatuur, waardoor het leek alsof er op grote diepte apparaten aan het werk waren. En wij stonden daar en we hadden ook nog bakmeel. Dus we waren binnen voortdurend bezig met het gooien van bakmeel. En heel veel kabels en buizen, en die gingen ook de grond in en we hadden aarde eromheen leggen. Maar er werd keihard gewerkt in die tent, dat was duidelijk.
Ook onderzoeken ze een keer de waterkwaliteit van parken en fonteinen in de stad.
En we waren in een vijver, die was niet veel dieper dan, nou, 20 centimeter.
En toch staat Boudewijn daar klaar in een duikerspak.
Maar goed, iemand moest de klus doen. De hoofdslang, die al het water opzoog, die moest geplaatst worden door de duiker. Dus de duiker, die stond daar. En toen weet ik nog dat de politie kwam. Ja, en stoppen is geen optie, dus wij gingen door. En de politie die kwam naar me toe en die vroeg alleen maar wat we nodig hadden. Dus ik gaf aan dat we last hadden van de wind. En ja, zij dachten mee over hoe zij ons uit de wind konden houden.
En van al deze acties, bijvoorbeeld ook een keer van 4G-metingen in de stad, worden door Richard foto's en video's gemaakt.
En wij vroegen ons altijd af, wat moeten we nou met die beelden? Dit is heel lastig geworden voor mij, omdat ik... Om te weten wat je wil, moet je weten wat je aan het doen bent. Ja, en ik heb tot op de dag van vandaag nooit begrepen wat ik aan het doen ben.
De voorlopig laatste actie van Alles Kan is die waarin ze andere mensen gingen helpen.
En dat vonden we een interessant thema. Wij wilden graag ook iets betekenen voor anderen vanuit onze rol. Dus niet alleen voor onszelf, maar nu ook iets voor de ander betekenen.
En dus gingen ze weer de stad in.
Op zoek naar hulpbehoevende situaties. En dan maakten we even een foto van ons in die situatie.
Hoogtepunt van de dag is wanneer ze een bierleverancier helpen met slangen uitrollen naar een café om bier te leveren.
Maar dat geeft een heel prettig gevoel. Dus toen wij het bier hadden geleverd, ja, dan hadden wij gewoon een goede dag. En toen wisten we ook, bevestigden onze gedachten van, ja, wanneer je een ander helpt, daar word je als mens gelukkig van. En ik denk dat dat een van de laatste keren is geweest. En toen is het even gewoon in de diepvries gegaan. Zijn we andere dingen gaan doen.
Hoewel ze geen acties meer hebben uitgehaald, leeft Alles Kan nog steeds.
Ja, Alles Kan gaat voort in mijn werk, waarin ik mensen meeneem in fietstochten op oude vouw- en deelfietsen. En dat geeft iets bijzonders, waardoor je even op een andere manier kijkt naar de werkelijkheid om je heen. En van daaruit beleef ik avonturen met mensen. En voor een deel zorg ik voor de veiligheid, zodat mensen weten waar ze grofweg naartoe gaan. En voor het andere deel creëer ik ruimte voor avontuur.
Dus als je als groep met Raaf mee fietst, kom je op een punt dat hij zegt, wil je hier naar links? Of wil je hier naar rechts?
We kunnen of naar de garage, of we kunnen naar de brouwer. We willen naar de brouwer, werd er geroepen. En toen heb ik live gebeld met de brouwer, dus over mijn headset, dus de mensen konden meeluisteren. En de brouwer die gaf aan, jammer, want we zitten net in een tafeltennistoernooi. waarop die hele groep achter me riep. En duidelijk, wij gingen naar de brouwer en we hebben een fantastisch tafeltennistoernooi beleefd met de nodige biertjes.
Of Raaf en Boudewijn nog terugkomen met hun schijnactiviteiten in de openbare ruimte is niet helemaal te zeggen, maar zelf denk ik dat dit niet het einde is van de kleine geschiedenis van Alles Kan. In de nieuwbouwwijk aan de andere kant van de brug heeft een moeder zojuist haar zoon opgebeld.
Ja, hallo mam.
Ja, wat trek ik nou weer op?
Ja, mam, hallo.
Hele, ben jij dat?
Ja.
Hele,
ja, je had me al gebeld, toch?
Nee, maar ik heb toch niet op het groene knopje gedrukt?
Ja, waarschijnlijk wel.
Nou, dat lijkt me toch sterk, want ik dacht nog eerst het nummer intoetsen en dan op het groene knopje drukken.
Ja, dat is normaal ook een goede volgorde, maar we zullen waarschijnlijk nooit achterkomen hoe het echt zit. Hè?
Nee, ja, ik weet het niet. Nou ja,
nee.
Waar ik voor belde, ik word natuurlijk 75, hè?
Ja, jubeljaar, ja.
Ja, een jubeljaar. En nu hoorde ik van tante Jo dat Maurits voor haar een surprise party had georganiseerd.
Oh.
En nou wou ik even tegen jou zeggen, dat wil ik dus niet.
Nee, nou, wees niet bang, mam, want dat doen we dus ook niet.
Oh, gelukkig.
Ja,
ja, ik denk dat ik me dood zou schrikken. En zo direct nodigen jullie nog allemaal mensen uit waar ik helemaal geen zin in heb.
Nee,
zoals
precies.
Zoals Geet en die oude buren.
Ja, nee, dat dachten wij ook. Dus we organiseren niks, hè?
Het is toch ook zomaar een moment, toch? Zo'n verjaardag?
Ja,
dat
precies. Ook? Daarom. Ja. Zeker. Ja, nou.
Je zou het wel zeggen, hè? Als je stiekem toch een surprise party zou geven, toch?
Nou, dan zou het toch geen surprise party meer zijn? Toch? Hè? Dus echt geloven kun je me natuurlijk niet.
Dus jullie gaan wel een surprise party organiseren, maar dat wil ik niet.
Nee, man, dat doen we ook niet. Echt niet.
Ja.
Nee. We organiseren geen surprise party voor je, maar ik zou alleen maar willen zeggen dat als we een surprise party zouden organiseren, dan zouden we het natuurlijk niet kunnen vertellen aan jou. Hè? Want,
ja, maar hoe weet ik dan of jullie een surprise party organiseren?
Nou, misschien moet je 75 worden om uiteindelijk eens een keertje te accepteren dat je niet alles in het leven kunt weten van tevoren. Hè? Dat er soms ook mysteries zijn, dat sommige dingen een beetje onweetbaar zijn in het leven. Hè, man?
Ik ben vooral 75 geworden om me met dit soort dingen helemaal niet meer bezig te hoeven houden. En ik ben trouwens ook al helemaal niet lekker.
Wat zei je?
Ik ben helemaal niet lekker.
Nee, het gaat ontzettend rond ook, ja. Ja.
Ik wil dus geen surprise party, ook niet als verrassing.
Nee, nou, ik zal het opschrijven dat jij geen surprise party wil, ook niet als verrassing. Ja?
En als jullie het toch doen, dan zeg ik nu alvast, dat vind ik niet leuk. En dat ga ik het ook niet ter plekke doen, alsof ik het leuk vind.
Nee, dat is helemaal goed, mam. Ja? Prima.
Oké, nou, dag lievertje.
Ja, dag mam. Doeg.
Dag, liefs.
Jo, liefs, doeg.
Oh my god.
Schat, mijn moeder wil geloof ik dat we een surprise party voor haar organiseren.
Dit was aflevering 3 van Man met de microfoon met in dit geval iets extra's aan het begin. En Man met de microfoon wordt mede mogelijk gemaakt door Theater de Kleine Comedie in Amsterdam. En in deze aflevering werkten mee Paulien Cornelissen, Cecile Heuier, Marcel Hensema en Leopold Witte. En volgende week gaan we weer verder met de Canarieboekjes. Heb je een verhaal waar een hond een bijzondere rol in speelt? Bel dan 3 woorden door naar het volgende telefoonnummer 084 8371282. Reacties kunnen naar manmetdemicrofoon@gmail.com. Laat sterretjes achter overal op platforms en ik zie je volgende week. En er komt nog wat. Piek.
Het was een grap. Omdat het is vandaag 1 april. Is ook voor de mensen die het iets later luisteren, zoals morgen of zo. Want die weten dan niet echt op welke dag het gebeurd is. Oké, maar daar gaat het nu niet over. Want het was dus een grap, maar we gingen het toch schoonmaken.
Vond je het een leuke grap?
Heel leuk. Maar niet echt zo leuk. Het andere grap zou leuker zijn van... Hier, je krijgt nog een rol en dan is het van chocolade.